Instagram heeft gezinstools om jouw gezin een veiligere en gezondere ervaring te bieden op de app. Wanneer tieners hun Instagram-profiel instellen, zorgt standaard privéaccounts ervoor dat wat ze posten privé blijft voor hen en hun volgers. Met een dagelijkse tijdslimiet help je jouw tiener om zich aan gezonde gewoontes te houden op de app. En door toezicht samen in te stellen, krijg je meer inzicht in wie ze volgen. Ontdek meer over deze en andere gezinstools op instagram.com/gezinstools.
BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Op naar betere gezondheidszorg.
BNR Beter. Hartelijk welkom bij BNR Beter. Artsen zijn veel te veel tijd kwijt aan patiënten die eigenlijk helemaal niet in het ziekenhuis horen. En met de krapte in de zorg is dat natuurlijk het laatste wat je wil. Gelukkig zijn er wel degelijk manieren om die overbodige patiënten het ziekenhuis uit te krijgen. Wie daar wel en niet thuis horen en hoe we de druk op de ziekenhuizen verlichten, dat ga ik bespreken met Sanne van Eerde, adviseur zorg en welzijn bij Andersson, Elvers en Felix. Dat is een adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. En Berend Buis-Ballot, programmamanager digitale zorg bij Freefinch. Welkom allebei.
Dankjewel.
Dankjewel.
Sanne, wat voor soort patiënten horen eigenlijk niet thuis in het ziekenhuis, maar komen er wel?
Ja, ik merk dat ik die vraag zelf vaak formuleer als we weten dat we medisch professionals driedubbel hard nodig hebben. Nu al en straks helemaal. En hoe zetten we ze dan vooral daarin waar je ze het hardst kan gebruiken? Namelijk op hun medische expertise.
Ja.
En dan zie je dat sociale kwetsbaarheden, dat mensen in ziekenhuizen daar toch echt wel regelmatig mee te maken hebben. Denk aan stress rond armoede, schulden, onstabiele huisvesting, psychische problemen.
Die komen in het ziekenhuis terecht.
Ja, en om even heel concreet te maken. Ik doe zelf veel in de geboortezorg. Ja. Een soort persoonlijke drive dat ik denk, kansrijke start. Dat is een soort ultieme vorm van preventie. En dan zie je dat bijvoorbeeld eet, slaap en huilproblemen, dat die dan een lichamelijke uitwerking hebben van problemen die bijvoorbeeld rond de huilbaby's in tot wel 95% niet zozeer een medische onderliggende oorzaak hebben.
Dus wacht even, je zegt dat eigenlijk 95% van de huilbaby's die in een ziekenhuis komt, die hoort daar niet.
Precies, en dat weet je natuurlijk niet van tevoren. En dat is ook echt niet de ambitie om dan te zeggen, we gaan het naar nul krijgen. Mm-hmm. Maar wel om te kijken van, hoe zorg je dat je in samenwerking met andere partijen die expertise hebben, die verder gaan dan het medische, die veel meer in, waar ik het net over had, die sociale aspecten liggen. Mm-hmm. Dat je hen ook goed kan benutten vanuit het ziekenhuis. Precies. Omdat je daar nou eenmaal mee te maken krijgt.
Ja, oké. Waar valt dan de grootste winst te halen als je het hebt over patiënten die nu eigenlijk onnodig in het ziekenhuis komen eruit te krijgen?
Ja, dat hangt er een beetje vanuit hoe je naar winst kijkt. Mm-hmm. Wat ik net al zei, bij mij zit een enorme intrinsieke motivatie om problemen voor te zijn. En als je een goede eerste 1000 dagen in het leven hebt, dan voorkom je ook veel latere zorg.
Ja.
Dus dat is een vorm van winst.
Maar het is preventie, heb je het dan over?
Heb ik het over preventie. Er zit ook wel gewoon iets waar we nu bijna elke week in de media zien over bijvoorbeeld ouderen op de eerste hulp die daar vaak komen omdat het niet per se een medische noodzaak is, maar omdat je ze niet elders kwijt kan. En waarvan je ook ziet dat...
Maak eens een concreet voorbeeld daarvan dan.
Wat zeg je?
Eenzaamheid?
Eenzaamheid kan, maar ook gewoon geen plek elders. En dan is het ziekenhuis toch altijd open. Eerste hulp is daarin open. En hoe kan je dan, als je ook weet dat tot wel een vijfde daarvan ook binnen een maand weer terug is op de eerste hulp, hoe kan je nou afspraken maken over als het niet per se medisch nodig is? Kijk, waar het nodig is, moet je het gewoon kunnen blijven leveren. Maar er zit wel echt potentie om te kijken in samenwerking met andere partijen. Veel over het sociaal domein.
In het ziekenhuis, je hoort thuis in de wijk.
Ja, het ziekenhuis is namelijk ook lang niet altijd een ideale omgeving. Sterker nog, er zijn een hoop, je kan daar ook dingen oplopen. Juist bij iets als ouderen is dat een enorm probleem. Maar denk ook aan jonge baby's, bijvoorbeeld vroeggeboren baby's. En het ziekenhuis zit voor een hele korte periode in je leven hierin. En als je kijkt, wat ik zei, ik doe veel in die eerste 1000 dagen. Dan zie je juist als je gezinnen hebt die zwanger zijn, je wil het beste voor je baby. Dus die staan in die periode wel open voor zorg. En als je dan iets kan bieden wat langer kan lopen dan zo'n ziekenhuisperiode.
Dan is het winst.
Dan is het winst.
Ja. Berend, jij bent gespecialiseerd in digitale zorgpaden. Een wat wollige term voor.
Ontwikkelen van een manier om de patiënt niet in het ziekenhuis te behandelen, maar thuis te behandelen.
Digitaal.
Ja, dus middels bijvoorbeeld een app in de broekzak, waarmee een patiënt op afstand in contact staat met verpleegkundige en arts. En de zorg kan krijgen die hij normaal gesproken fysiek in het ziekenhuis krijgt, maar dan thuis aan de keukentafel.
Ja, want dit is uiteindelijk waarvan heel veel mensen zeggen, hier gaan we steeds meer naartoe. Zorg op afstand. Want heel simpel, we hebben niet de mensen om iedereen maar op spreekuren face-to-face te ontvangen. Hoe ver zijn we daarmee? Wat kan er bijvoorbeeld nu, wat jou betreft al met apps, best wel goed geregeld worden op afstand?
Nou, er kunnen een aantal dingen geregeld worden. Bijvoorbeeld voor mensen die chronisch ziek zijn. Bijvoorbeeld COPD hebben of astma of hartfalen. Daar kan je eigenlijk de reguliere terugkom en controlebezoek in het ziekenhuis voor een groot deel vervangen door controle en contact op afstand.
Precies.
En je kan patiënten die een leven lang leven met die kwetsbaarheid ook heel goed eigenlijk coachen in meer zelf te zorgen en meer zelf signalen te herkennen. Waardoor je bijvoorbeeld ook een opname kan misschien wel voorspellen of voorkomen als je die patiënt thuis goed monitort.
Ja, dus dan heb je het echt over controle op afstand. Dus dat is absoluut niet iets waarvan je acuut denkt van dat moet nu eigenlijk in het ziekenhuis gezien worden. Dat kunnen we thuis. Ja. Of zijn die dingen er ook al? Dat je eigenlijk acute zorg op afstand kan verlenen?
Nou, wat bijvoorbeeld naast de zorg voor chronische patiënten heel goed kan, is kijken of je een opname in het ziekenhuis kunt verkorten. Of zelfs kunt vervangen van een nacht in het ziekenhuis naar alleen overdag in het ziekenhuis. Ja. En dan het herstel thuis laat doen.
Ja, ja.
Want uiteindelijk is mensen die herstellen in het ziekenhuis voor een groot deel mensen die daar liggen voor controle en bewaking. Omdat zij moeten aansterken. De vraag is of dat aansterken in zo'n ziekenhuisomgeving de beste plek is. Ja. Of dat je dat kunt organiseren, dat iemand dus thuis kan aansterken, maar dat we wel als ziekenhuis over de schouder meekijken en zorgen dat het veilig gebeurt.
Ja, maar er kunnen complicaties zijn, zeker direct na een narcose.
Ja.
Ik zou dan toch een beetje denken, ja, wie houdt mij nou in de gaten? Ik moet dat eigenlijk zelf doen. Hè? Want stel dat de app op dat moment zegt, er is iets niet goed. Is er ergens een soort noodalarm dat afgaat?
Ja. Ja, nou, het is altijd zo dat wij mensen naar huis sturen waarvan we zeker weten dat ze niet zo risicovol zijn dat er binnen een uur iemand op de stoep moet staan. Hè? Dus,
een uur nog lang? Als het eng wordt, zeg maar.
Nee, klopt. Dus we maken eigenlijk ruimte in het ziekenhuis voor mensen die er echt moeten liggen. Omdat je weet dat als daar iets misgaat, dan moet je eigenlijk per direct handelen.
Mm-hmm.
Maar die ruimte maken we door mensen, en dat doen we altijd in goed overleg met de patiënt en de eventuele mantelzorger, te kijken van, goh, is nou de lichtduur van bijvoorbeeld van 3 of 4 dagen normaal gesproken, kunnen we het met 1 of 2 dagen toe?
Ja. Dat is mooi, maar ik vraag me toch nog af, bij wie ligt dan de verantwoordelijkheid? Als jullie mij monitoren op afstand, kan ik dan met een gerust hart gaan pitten? Of moet ik zelf gewoon echt alert zijn, mijn app zegt nu iets raars, ik moet even contact opnemen met jullie?
Ja, dat is wel meer, er is echt een verschuiving daar in die verantwoordelijkheid zichtbaar. Dus waar je in het ziekenhuis eigenlijk als patiënt je helemaal overlevert aan het ziekenhuis en zegt, nou, ik word bewaakt. En dat zie je ook helemaal in de inrichting van die organisatie. Zie je wel dat als je naar huis gaat, dat je dus ook als patiënt een verantwoordelijkheid hebt om de signalen die je hebt, de misselijkheid, de pijn die je ervaart, om die aan te geven.
Je moet zelf bellen.
Ja, zeker. Ja. Want uiteindelijk is het zo dat wij monitoren op de signalen die de patiënt geeft. En daarop reageren wij. En ja, wat Sanne ook al net zei. Kijk, in de toekomst is het zo dat we gewoon niet de capaciteit hebben om met de zorgvraaggroei, bijvoorbeeld hier in Amsterdam, is die 30% de komende 10 tot 15 jaar.
Ja.
We kunnen niet voor al die mensen bedden blijven bijbouwen en verpleegkundigen. Dus we moeten die keuzes maken in wie kan er thuis. En als het kan, in goed overleg doen we dat. Als het niet kan en niet veilig is, zullen we dat ook nooit doen.
Nee, Sanne, moeten we dit willen? Dat de verantwoordelijkheid echt steeds meer bij de patiënt thuis komt te liggen?
Ja, en wat je vooral moet willen volgens mij is dat je er nu actief mee bezig bent en het organiseert. Want als we dat niet doen, dan overkomt het ons. En dan gaan we toe naar een situatie waarin die wachtlijsten alleen maar langer worden. En waarin mensen die het kunnen betalen misschien wel een alternatief kunnen inzetten. Maar ja, er toch gewoon echt ongelukken gaan gebeuren.
Ja, ja. Aan de andere kant Berend, degene die de meeste zorg gaan vragen de komende periode zijn de vergrijzende generatie.
Zeker.
Die zijn niet over het algemeen totale digibeten. Maar het is wel even wat anders om op afstand echt goed uit te lezen van wat doet mijn bloeddruk, mijn hartslag, gaat het goed met mij?
Ja.
Dat is iets anders. Dus wat doe je dan met die generatie?
Ja, nou, een aantal dingen die we doen zijn, kijk, je ziet bij mensen die moeite hebben om die digitale middelen te gebruiken, zit het soms in het willen en soms in het kunnen.
Ja.
En als het in het kunnen zit, dan zijn we nu al in het ziekenhuis bezig om te kijken hoe kunnen we mensen opleiden. We hebben bijvoorbeeld een pilot gedaan met een check-in balie, waarbij we de patiënt direct van de poli eigenlijk door bijvoorbeeld medische studenten laten starten met dat thuis meten en dat thuis die signalen geven. En dan testen we dat echt samen met die patiënt in het ziekenhuis of iemand het kan.
Ja.
En pas dan gaat iemand naar huis. En waar mogelijk betrekken we bijvoorbeeld ook familie, mantelzorgers of mensen in de buurt. Om te kijken of
dat iedereen mee kan helpen.
Nou ja, het is wel nodig dat je het netwerk rondom die patiënt ook steeds meer betrekt en activeert. Want we zullen het echt met z'n allen rondom, met name die kwetsbare ouderen waar je aan refereert, daar zullen we het echt met elkaar samen in de wijk ook voor moeten organiseren. En daar wel als ziekenhuis in helpen.
Ja, toch, patiënten komen niet zomaar in het ziekenhuis terecht. Die worden doorverwezen. Zit daar niet het hele probleem? Ik bedoel, de huisartsen zijn toch totaal gespecialiseerd in
weten wie we wel en niet gaan doorsturen, Sanne?
Ja, nou, dat is zeker één belangrijke. Wat ik bijvoorbeeld nu met UMC Maastricht doe en ook met Gelre Ziekenhuis, is dat ik kijk van kunnen we niet in relatie met de eerste lijn ook zorgen dat we, nou, bijvoorbeeld door met consultatie beschikbaar zijn of door een anderhalve lijns eigenlijk te creëren van een verloskundige in dit geval die net even wat meer expertise in huis heeft, waardoor je niet zomaar door, of nee, niet zomaar, waardoor je niet door hoeft te verwijzen voor je gevoel, maar je net even die expertise erbij kan halen. Om het vervolgens wel in de eerste lijn te houden.
Ja, dus je wil die mensen eigenlijk wel helpen, maar niet door ze naar het ziekenhuis te sturen, maar eigenlijk die andere mogelijkheden te hebben.
Ja, en een ander voorbeeld daarvan is ook dat we met het Haga ziekenhuis, Juliana Kinderziekenhuis en ook in Trinier de Graaf zijn we ook aan het kijken hoe gewoon de deur naast de arts een jeugdverpleegkundige zit. En dat je dan ook zegt van nou, die trek ik even erbij in mijn kamer. En hey, is dit niet iemand, een jeugdverpleegkundige, die is niet alleen de ziekenhuisperiode betrokken, maar die kan ook de eerste jaren van het leven betrokken blijven.
Precies.
Nou, is dit niet iemand die hier jou verder kan helpen?
We gaan even dat concrete voorbeeld van jou pakken wat we eerder hebben besproken. Onze redacteur Sterre ten Houten de Lange die is naar het Sint-Antonius ziekenhuis in Utrecht gegaan. Naar de huilbabypoli waar jij het over had, Sanne. En ze sprak daar met kinderarts Ineke de Kruijf.
Ach ja, dit is mijn baby toen hij 3 maanden oud was. Maar als hij nou echt heel veel zou huilen, ja, dan wil je gewoon dat er iemand komt helpen, dat iemand er even naar kijkt. Vertel eens, wat voor poli hebben jullie hier?
We hebben hier de ABC-poli, Advanced Baby Care. En dat is eigenlijk voor ouders die tobben met overmatig huilen van hun baby. En dat wordt ook wel huilbaby genoemd. We willen vooral kinderen zien waarvan de ouders zich zorgen maken om een medische oorzaak, of de huisarts of de jeugdarts. Dan kunnen we daar goed naar kijken, omdat we weten dat het bijna nooit voorkomt. Minder dan 5% heeft een medische oorzaak. Maar dat is wel iets wat ouders graag willen weten. Van zit er iets onder waarom die zoveel huilt? En tegelijkertijd kunnen we ouders leren van hoe kun je ermee omgaan? Hoe kun je je baby troosten? Kun je iets met inbakeren?
En wat zijn dan de medische oorzaken die het huilen kunnen veroorzaken? Dus wat is die 5%?
Nou, de grootste twee groepen zijn reflux en koemakallergie. En daarnaast zijn er nog wat kleine lettertjes. En dat gaat echt over bijvoorbeeld ontwikkelingsstoornissen, echt zeldzame stofwisselingsziekten, dat soort van dingen.
Wat is er nu anders? Als jullie hebben uitgesloten dat er een medische oorzaak onder het huilen ligt, wat dan?
Op de poli zelf zien we de patiënt, spreken we uitgebreid met ouders, met z'n tweeën dus, de medisch pedagogisch zorgverlener en de kinderarts, kijken we de baby uitgebreid na. Na een week belt de medisch pedagogisch zorgverlener ook nog eens even na van hoe gaat het nou met de tips en adviezen die we hebben gegeven, loopt het? En na 2 weken hebben we een videoconsult met en de verwijzer, dus de jeugdarts of de huisarts, en de ouders thuis en wij in het ziekenhuis, de kinderarts en de medisch pedagogisch zorgverlener. En dan stemmen we eigenlijk af, kan de zorg weer terug naar de verwijzer? Of zijn er bijvoorbeeld nog losse eindjes die we in het ziekenhuis moeten afmaken? En ik denk dat dat heel veel vertrouwen aan ouders geeft, dat ze op de goede plek zitten en dat ze ook weten dat wij, ja, als het toch niet gaat, weer ingevlogen kunnen worden.
Ja, je hebt het hele tijd over de ouders gaan het onderzoek doen en de ouders denken dat er een medische oorzaak is, maar in het zorglandschap in Nederland hebben we poortwachters. En dat zijn de mensen die verwijzen naar het ziekenhuis. Als zij wat strenger zouden kijken, zou niet 95% onnodig in het ziekenhuis terechtkomen. Hebben jullie daar ook wat in veranderd?
Ja, het grappige is dat we dat dus precies andersom hebben veranderd. Want je zou denken, dan moet je ze dus niet doorsturen naar het ziekenhuis. Terwijl wij zeggen, als er medische zorgen zijn, moet je ze namelijk wel doorsturen naar het ziekenhuis. Omdat anders krijg je dat toch dat ouders gaan shoppen. Dan gaan ze toch kijken van waar kan ik wel iets vinden, of kan ik daar nog wat vinden of daar nog wat vinden. Dus ik zou het niet erg vinden als er misschien 10% of 20% meer naar de poli komen. Maar als er wel gewoon veel minder kinderen worden opgenomen.
Dus als ik het goed begrijp, hebben jullie goede reclame gemaakt voor jezelf bij de verwijzers. En onderling hier intern gezorgd dat de baby's die niet bij jullie horen, minder lang blijven.
Ja, ik denk dat je het zo kan zeggen.
BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
Je luistert naar BNR Beter en vandaag onderzoeken we hoe we onzinnige ziekenhuisbezoeken kunnen verminderen. En bij mij te gast zijn zorgadviseur Sanne van Eerde en Berend Buijs-Ballot. Sanne, die huilbabypoli die we net hoorden, ja, klinkt vrij logisch dat je dus mensen verwijst naar het sociaal domein, zoals jullie dat zo lekker wollig zeggen. Mm-hmm. Maar naar andere hulpverleners dan echt de artsen. Het gebeurt alleen lang niet overal.
Ja,
waarom niet?
Klopt. Het zijn een aantal redenen. Eén belangrijke is dat het partijen zijn die op een andere schaal werken. Een ziekenhuis werkt veelal bovenregionaal.
Ja.
Terwijl in het sociaal domein kan het tot op wijkniveau verschillen met hoe een wijkteam bijvoorbeeld is georganiseerd. En dat maakt dat het wel echt ingewikkeld is. En dat het ook noodzakelijk is om een soort infrastructuur, noemen we het dan maar even, om het over misschien wat wollige termen te hebben. Maar in elk geval, waar het op neerkomt, is dat je elkaar goed kan vinden.
Ja.
En dat is wel met een integraal zorgakkoord.
Ernst Kuipers, het stokpaardje van Ernst Kuipers.
Precies, waarmee toch ook een enorme bak met geld, met 2,8 miljard, ook beschikbaar is gekomen voor de zorg, om te werken aan die transformatie van de zorg. Hoe kunnen we nou voorkomen dat het erger werd, waar het in het voorbeeld ook over ging. Mm-hmm. Werken aan digitale zorg, waar Berend al het een en ander over zei. En toewerken naar maatwerk. Hoe doen we nou echt wat nodig is?
Ja.
Daar wordt wel ingezet ook op dingen als, je moet vanuit de gemeente ook een mandaathouder, heet het dan weer. Maar je moet zorgen dat je op een bepaalde manier verenigt, waardoor je ook goede gesprekspartner bent voor ziekenhuizen.
Ja.
En dat biedt wel haakjes om nu die stap te zetten naar elkaar beter kunnen vinden.
Wat me wel opviel is dat de kinderarts in de reportage net zei van, ja, nee, maar ze moeten wel eerst naar het ziekenhuis verwezen worden. En dan gaan wij wel bepalen wat er vervolgens moet gebeuren. Ja. Toen dacht ik, zit daar een financiële idee achter, een financiële prikkel achter?
Nou ja, twee dingen daar volgens mij. Wat ik haar hoor zeggen is, wij werken op twee manieren aan het voorkomen dat zorg verergert. Wij werken eraan door te hopen dat we opnames voorkomen, doordat het af en toe misschien even een polybezoek is. Dat is een stuk minder duur en een stuk minder inzet van medisch specialisten. En als het even lukt, dan rusten we ook die jeugdgezondheidszorg toe met bijvoorbeeld het aanleren van die troosttechnieken, waardoor ze hier hopelijk überhaupt niet komen. Dus dat is één deel van het antwoord. Het andere deel is, ja, je hebt helemaal gelijk.
Geld, ja.
Ik merk aan de ene kant dat geld echt niet de belangrijkste hobbel is om deze stap nu te zetten en die samenwerking te zoeken. Aan de andere kant is het wel gewoon de realiteit dat het verdienmodel van het ziekenhuis nog steeds is om financieel gezond te blijven, word je afgerekend op instroom.
Productie, ja. Nou ja, maar er is een beroemde legende over de geneesheer van de Chinese keizer, duizenden jaren geleden. Die hadden het al op de oplossing al bedacht. Hè? Die werd betaald elke dag dat de keizer niet ziek was. En dat is natuurlijk waar
preventie.
Dat is waar je hier natuurlijk ook naartoe kan. In de ziekenhuizen waar ik voor werk is er inderdaad een bekostiging op basis van productie. Maar als wij die mensen bijvoorbeeld via zo'n applicatie op afstand thuis helpen, komen ze niet in het ziekenhuis, verdwijnt die prikkel. Maar dan moet je dus naar een ander verdienmodel eigenlijk gaan.
En wat zou dat verdienmodel kunnen zijn? Bijvoorbeeld de app op afstand voor het ziekenhuis?
Ja, je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, we weten hoe vaak een patiënt gemiddeld met een bepaalde aandoening in het verleden in het ziekenhuis kwam. Verlaag die prijs ietsje en bouw in het ziekenhuis die prikkel dus in, positief, om die patiënt zo efficiënt mogelijk en dus thuis te behandelen.
Ja, maar dus dan het levert dan het ziekenhuis nog steeds geld op, want ze moeten iets doen. Hè? Ze moeten
absoluut
achtervang zijn, ja. En ze moeten aan de voorkant misschien met die app, moeten ze dat uitleggen.
Ja.
Maar het is
ja
natuurlijk nog niet de helft van het werk en hopelijk ook de kosten die ze normaal met een behandeling zouden verdienen.
Nee, klopt.
Dus hoe los je dat dan op?
Ja, dus daar zit dus ook ruimte. Hè? Dus als je naar de bekostiging kijkt voor deze nieuwe zorg, dan ontstaat er ruimte in dat ziekenhuis om die enorme zorgvraaggroei op te vangen. Hè? Dus wij zeggen in veel ziekenhuizen van, nou, we hoeven niet meer te gaan verdienen middels deze nieuwe diensten die we verlenen, maar laten we die diensten inzetten om meer patiënten met dezelfde middelen te kunnen.
Ja, maar we willen
bedienen
ook die zorgkosten omlaag brengen. En als ik jou zo hoor, dan gaat dit niet minder kosten?
Op termijn wel. Ja, op termijn wel. Ja, want we zien nu al dat we eigenlijk met dezelfde aantal artsen en verpleegkundigen meer patiënten kunnen veilig kunnen helpen.
Ja.
En dat je bijvoorbeeld in de opvolging van mensen die uitstromen in de zorg kunt nadenken over, ga ik die plek weer invullen met een nieuwe medewerker? Of ga ik die specialist weer? Dus je, alleen, ja, dat heeft wel tijd nodig. Want
maar het wordt dan goedkoper per patiënt.
Exact.
En niet in het totale zorgbudget dat we hebben.
En dat is omdat het volume toeneemt. Dus
meer mensen, maar we moeten het met hetzelfde geld doen.
Nou ja, ik denk dat dat wel een prachtig streven is als je dat zou lukken. Want uiteindelijk is voor ons een goede zorg leveren aan iedereen die het nodig heeft belangrijker dan te zeggen van, ja, we moeten nu een x-besparing doen. Dat is dan voor de BV Nederland. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Maar goede zorg en toegankelijke zorg is denk ik onze grootste uitdaging nu.
Sanne, hoe sta jij hierin?
Wat wel interessant is om te noemen in dit kader is dat we met dat Haga ziekenhuis, Juliana Kinderziekenhuis, waar ik het net al even aan refereerde, en het ministerie van VWS, dat we ook een maatschappelijk kostenbatenanalyse hebben gedaan.
Mm-hmm.
En dat is een mond vol om eigenlijk te kijken van, wat levert het nou de burger, de professional, de kwaliteit van zorg en ook de kosten, de euro's op. En wat daar eigenlijk uitkomt is van die kortere lijntjes met sociaal domein. Of je het nou sociale ziekenhuiszorg noemt, integrale polies, dat maakt me niet zo heel veel uit. Maar die kortere lijntjes die zijn een win-win. Want ik heb die patiënten gesproken die zeggen, nou, ik voel dat ik meer word geholpen met mijn probleem alleen in plaats van op dit medische stukje. De professionals zeggen, nou, dit is ook voor mijn werkplezier, maar ook gewoon zoveel tijd minder zoeken naar ingangen van hoe zorg ik dat deze persoon, deze patiënt wel goed geholpen wordt. Dat scheelt mij echt enorm. Daar kan ik meer voor doen waarvoor ik eigenlijk opgeleid ben. En dat vertaalt zich dus ook terug in de euro's. En daar hebben we eigenlijk nog maar zijdelings gekeken naar preventieve inzet. Want ja, dat is altijd een beetje natte vingerwerk van hoe kan je dat nou op de lange termijn echt goed voorspellen.
Ja.
Maar ook gewoon gekeken hoeveel uren per maand ben jij nou kwijt naar het zoeken naar ingangen in het sociaal domein. Nou, en dat deed mij wel schrikken. Dat was in sommige gevallen wel echt een aantal uur per week.
Ja, dat gaat
en
hard.
Dat scheelt gewoon morgen al.
En moet er niet gewoon keihard, misschien moeten we gewoon veel rigoureuzer gaan snijden in de kosten?
Wat ik onszelf zou gunnen is dat we twee dingen doen. Ik denk dat we hebben een zorgkloof die steeds groter wordt, waar aan de ene kant de zorgvraag steeds meer toeneemt en aan de andere kant het aantal professionals steeds meer afneemt.
Ja.
Ik denk dat we op beide aspecten moeten inzetten. Nou, we hebben net al het een en ander ingezet, het over gehad over hoe zetten we professionals nou gerichter in. Ik denk ook dat we het moeilijke gesprek niet uit de weg moeten gaan. En
wie lever je nog zorg?
Precies, als maatschappij en als politiek en vanuit een integraal zorgakkoord denk ik dat dat gesprek nu maar beperkt gevoerd wordt. En dat is ook heel moeilijk. Maar waar ik al mee begon, dat moeten we wel doen, want anders overkomt het ons. En om even een heel concreet voorbeeld daarbij te noemen. Ik heb zelf vorig jaar kraamzorg gehad. Super fijn, maar had ik het voor mijn tweede echt nodig? En het gesprek gaat nu vooral over hoe borgen we de minimale basis aan kraamzorg voor iedereen. Volgens mij moeten we toe, en dit is maar één voorbeeld, naar hoe zorgen we dat het beschikbaar komt voor diegenen die het meest hard nodig hebben.
Ja, en jij met al een kind waarschijnlijk op de wereld.
Ja.
Dan weet je ongeveer hoe het werkt.
Precies.
En bel je wel als het niet goed gaat.
Ja. Ik vind het graag aan iemand die dat hard nodig heeft.
Ja. Berend, we hebben het bij jou gehad over bijvoorbeeld mensen die met chronische ziekte kampen, die dus veel beter op afstand gemonitord kunnen worden. Nou begreep ik, want je had het al over dingen die je dus kan doen qua hartslag en zo, maar je kan ook al hartfilmpjes maken via apps.
Ja.
Dat is natuurlijk al goed. Maar ik heb zelfs begrepen dat je ook chemokuren thuis kan krijgen. Dat is wel next level.
Ja, ja, dat gaat niet via de app. Hè. Die chemokuur is nog steeds een fysieke handeling.
Maar wel thuis.
Ja, want ook hierbij geldt dat je misschien de eerste kuur in het ziekenhuis doet. En misschien de tweede en de derde ook nog. Want je hebt ook risico op een complicatie of een allergische reactie.
Ja, maar, en ook voor een patiënt. Het is toch doodeng als je de eerste keer chemo krijgt. Dat
absoluut.
Wil je dan toch gewoon even onder supervisie hebben.
Absoluut, absoluut. Alleen wat wij dus steeds vaker doen is met die patiënt het gesprek hebben. Over of de vierde, vijfde, zesde, zevende kuur. Of die ook in dat ziekenhuis. Moet. Want als het iemand is die daar veel voor moet reizen, die hartstikke zwak is, die misschien dat ook moet organiseren, misschien wel de financiële middelen van dat reizen ook niet heeft, dan kun je natuurlijk ook weer afvragen of we niet gebruik kunnen maken van de samenwerking met bijvoorbeeld de wijkzorg in de steden waarin we zitten.
Want die prikken dan het infuus, die sluiten het aan.
Ja, die kunnen helpen bij de daadwerkelijke toediening van dat infuus en ook daar ter plekke de vragen beantwoorden die patiënten.
Maar zijn die wijkverplegers niet ook al hartstikke druk?
Ja, alleen wat wij nu merken is door dit samen te ontwikkelen ontstaat er eigenlijk een soort nieuwe taak en rol die heel aantrekkelijk is voor mensen die uit de zorg stappen. Die eigenlijk zeggen bijvoorbeeld in die ouderenzorg,
ja,
ik mis bepaalde uitdaging, ik mis ontwikkeling, ik mis variëteit. En door te zeggen samen met ziekenhuizen en die wijkzorg verplaatsen we deze behandeling naar thuis, ontstaat er een heel interessante, ja, heel flauw woord, propositie op de arbeidsmarkt. Hè. Dat is een hele leuke nieuwe baan.
Ja.
Waar gewoon mensen van zeggen, daar schrijf ik op in.
Tuurlijk, maar moeten we niet uitkijken dat we al die mensen die we het ziekenhuis uit willen jagen. Hè, de huilbaby's van Sanne en zelfs de kankerpatiënten bij wijze van spreken. Dat we die allemaal ineens op het bordje van de wijken gaan gooien. Terwijl die er ook helemaal geen plek voor hebben.
Klopt, maar ik denk dat één oplossing daarvoor zou zijn. Om dat denken over het is van de huisarts of van het ziekenhuis of van de wijkzorg. Dat we dat denken proberen te doorbreken. Dus dat we met elkaar kijken van hoeveel patiënten heb je in een bepaalde regio. Wie is waar goed in? En zullen we, hè, want dat is natuurlijk wat digitalisering ook mogelijk maakt, is dat je eigenlijk over de muren van organisaties en over die belangen heen gaat denken. En gewoon een patiënt pad maakt en zegt, oké, okay, ieder pakt er in zijn deel waar hij of zij gespecialiseerd is. En ook op een manier zo efficiënt mogelijk georganiseerd.
Ja, maar zorg wordt dan wel heel erg verspreid. Hè? Sanne, ik krijg nu al een kastje naar de muren gevoel dan.
Nou ja, juist niet. Het kastje naar de muur gevoel is er nu. Als je even die ouderen pakt op de eerste hulp waar ik het net over had. Dat is jouw voorbeeld. En waar ik vooral naartoe wil is dat ik denk, hoe maak je nou met elkaar die afspraken? Waardoor je beide op je kernexpertise wordt ingezet. Maar ook veel minder juist dat kastje naar de muur gevoel krijgt.
Dus dat is jouw toekomstperspectief. We gaan daar naartoe. Naar veel meer zorg eigenlijk dichtbij. En de juiste expertise op de juiste plek. En de patiënt op de juiste plek.
Ja.
Wat komt zo goed samen?
Ja, als ik hem kort door de bocht moet samenvatten, zeg ik vaak de sociale ziekenhuiszorg. Maar inderdaad, Dit is een mooie verwoording.
Dank jullie wel. Sanne van Eerde, adviseur zorg en welzijn bij Anderson Elvers Felix. En Berend Buis-Ballot, zelfstandig adviseur bij Free Finch. Dit was BNR Beter. Wil je nou meer afleveringen over zorginnovatie horen? Dan kan je BNR Beter natuurlijk volgen in je favoriete podcast-app. Of gewoon volgende week weer lekker luisteren. Op deze zender, BNR uiteraard, op dit tijdstip. Mijn naam is Nina van den Dungen en heel graag tot de volgende keer.
BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Op naar betere gezondheidszorg.
Instagram heeft gezinstools om jouw gezin een veiligere en gezondere ervaring te bieden op de app. Wanneer tieners hun Instagram-profiel instellen, zorgt standaard privéaccounts ervoor dat wat ze posten privé blijft voor hen en hun volgers. Met een dagelijkse tijdslimiet help je jouw tiener om zich aan gezonde gewoontes te houden op de app. En door toezicht samen in te stellen, krijg je meer inzicht in wie ze volgen. Ontdek meer over deze en andere gezinstools op instagram.com/gezinstools.